Dit is SBS Dutch.
2 maanden geleden sprak ik in dit programma met Dr. James Hunter. Hij is conservator Naval Heritage and Archaeology bij het Australian National Maritime Museum in Sydney. En dat gesprek ging over de vondst van het scheepswrak van koning Willem II. Het 19e-eeuwse Nederlandse schip verging in 1857 voor de kust van Zuid-Australië bij het plaatsje Robe. Jarenlang deed hij onderzoek naar het scheepswrak en hij was dan ook zeer verheugd toen hij eindelijk kon mededelen dat het wrak was gelokaliseerd. Op onze Facebookpagina, te vinden op facebook.com/sbsdutch, kwam na afloop meerdere reacties binnen op het gesprek met James Hunter. Waaronder een reactie van Martin Verschuur. Hij vertelde dat een familielid lid was van de bemanning van de koning Willem II en dat hij graag zou willen dat er nu ook nog onderzoek gedaan zou worden naar waar de crew precies begraven ligt. Daar wilden we natuurlijk meer van weten en we belden Martin voor het hele verhaal.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Somewhere in de duinen van Robe, waar die ongelukkige mensen allemaal begraven zijn. En één daarvan is mijn oma's opa. Ik dacht altijd dat ik de eerste verschuur was die naar Australië kwam. Van onze verschurentak dan. En mijn jongste broer, die nogal een beetje een buff is, die is een ex-federal policeman, fraud squad detective. He rings me up one day and says, listen, I've just discovered that our great-great-grandfather was a sailor on a barge that came from Hong Kong to Robe to deliver a bunch of Chinese gold miners. And he delivered them on that ship. And then the ship went for anchor because of the weather was getting bad. And, of course, it broke its cable or its tow or its anchor and slipped its anchor. And it, drie kwart van de bemanning die is dus verdronken.
Ja, dus.
En het is interessant, want mijn oma, ja, ik was ongeveer 3 of 4 jaar oud. Ik ben in het midden van de Tweede Wereldoorlog geboren. Ik ben nu 82. In ieder geval, ik kan me nog herinneren dat ik op oma's schoot zat. En die was nogal een beetje, een beetje een verhalen vertellen. En die vertelde me dan, die kwam van Vlaardingen. En ik ben ook in Vlaardingen geboren en haar naam was Koster. Dus haar grootvader was een Koster die is gegaan is. En toen zat ze er wel eens en zei ze, ja, maar ik heb een neef die is op zee gebleven. En ik heb iemand andere. She had quite a few relatives. Die zijn op zee gebleven. Nou, als een kind weet ik veel wat dat betekende. Die zijn nooit meer teruggekomen natuurlijk, maar op zee gebleven. En dat was dus eigenlijk een, de colloquial uitdrukking is dat ze zijn verzopen als ratten.
Ja, ja. Dus het verhaal van uw overgrootvader is in die zin niet in de familie bewaard gebleven en verteld. Want het was dus een verrassing dat er nog een verschuur ooit hier was.
Wel, ja, mijn vader is dus een verschuur, maar het gaat via mijn moeders tak. Dus mijn moeder was een Koster Berkhout, zo gezegd. En haar moeder. Mijn oma was dus een Koster en haar vaders vader was dus een Koster. En haar vader, daar heb ik dus nog foto's van, echte Vlaardingers. Die heette dus ook Johannes Koster.
Hmm. Want dat is de naam van uw familielid die op de boot op de koning Willem II vaarde.
Ja. Hij was 31 jaar.
31 jaar. Weet u meer van dat verhaal?
Nou, mijn jongste broer Hans, die in Geelong woont, die heeft er allemaal op schrift. En ik heb ook een broer die woont in Zuid-Australië, Ivan. Die is al in Robe geweest en heeft er ook een beetje rondgekoedeld. En hij zegt dus dat de Nederlandse ambassade of de consul of weet ik veel wat, al een bedrag neergezet ergens om daar een beetje geld uit te spelen om dat wrak op te sporen.
Oké. Wat zou het voor u betekenen als ze op zoek gaan naar de graven van uw overgrootvader en zijn maten?
Ja, natuurlijk is dat. Wat kan ik zeggen? Ik vind het bedroefd dat zo'n man op 31 jaar, die zeelui van Vlaardingen, die werden nooit goed betaald. Het was altijd een zware armoede. En dat hij dus op zee gebleven was, zoals mijn oma zei. En een zoontje van zijn jaar of 3 alleen liep met een weduwe. dat was helemaal niet om nou te zeggen oi oi. Want er waren dus geen sociale voorzieningen. En als je dus als je dus in die toestand kwam, dan was het dus historisch zo dat ging je naar de kerk. Dan kreeg de kerk, als je katholiek of gereformeerd of hervormd was, dan zogenaamd gingen de kerken, die gaven dan een klein beetje geld aan die weduwe. Hmm. Als er geld was.
Hmm. Het is idee dat hij is al omgekomen, hij is verdronken in de zee en dan ook nog heeft hij zo'n graf zo hup in de duinen. Hij heeft niet een waardig graf gekregen.
Nee, die mensen die zijn dus gewoon ergens in een zandput geschoffeld en zie je later.
Ja, dus stel nou, hè, want u zegt, ik heb al de geruchten gehoord, er komt geld om op zoek te gaan naar het graf. Stel ze vinden het, wat vindt u dan, wat zou er moeten gebeuren?
Nou, volgens mij zouden die mensen dus op een erkenbare plaats begraven moeten worden, of herbegraven. Het zijn alleen maar de botten over natuurlijk. En als dat niet kon, als de plaats dus inderdaad veilig zit, niet aan de elementen verder erosion krijgt, dan zou er dus toch wel een plaak, een klein monumentje op moeten zetten. Om te zeggen, nou hier liggen dus 19 Nederlanders die verdronken met koning Willem II. En de namen en de datum van de geboorte, want dat is allemaal ingeschreven.
Ja, dat zou veel betekenen voor u als nabestaande.
Ja, natuurlijk. Ja, en ik zou denken dat 19 Nederlanders, daar zullen dus wel meer Nederlanders in Australië wonen tegenwoordig, die er ook familie van zijn.
Ja, hoe bent u eigenlijk hier terechtgekomen? Dat is wel heel toevallig, dat dan de familie in de voetsporen treedt, gelukkig op een veiligere manier, dan de overgrootvader.
Ja, wel, when I became 18 years old, and my father was een zeeman, die was een marine engineer, eerste machinist op de kustvaart, zo gezegd. En die wou altijd gaan emigreren. Want hij was dus door Europa geweest. Hij werkte voor een Engelse firma once. En dan moest hij naar places like Congo en Bangladesh en Brazil. En neem het maar op. Ik was 18 jaar. Dus ik kom een keertje thuis. En ik zeg, nou, ik ga emigreren. Hij zei, ja, waar ga je naartoe? Ik zeg, ik weet het nog niet. Dus ik heb gevraagd aan de Amerikaanse ambassade, de Canadese ambassade, de Zuid-Afrikaanse en de Australische. En ze wouden me allemaal hebben. Ik was 18 jaar oud. Ik had mijn MULO-diploma. Ik was gezond. En Amerika was het most difficult. But through the Mormon church I could get in. Anyway, I told my dad when he came back from the coast. I said, well, I've got 4 opportunities. Where do I go? He said, you go to Australia, man. Go to Australia. Ik zei, waarom? Hij zei, nou, er is geen sneeuw in Australië en ze hebben bier uit een petrolpomp. what we here call Pluto. Now, of course, there is snow in Australia, but nobody in Europe would know that. Mm-hmm. We've got more snow in Australia than we have in Switzerland, would you believe? Dus in april 1961, op een KLM-vliegtuig, 2 dagen vliegen. We went as far as Manila, believe it or not. Ik was nog op Hollandia geweest, op dat vliegveld. En toen kwam ik dus in Sydney. En van Sydney ben ik met een trein naar Bonegilla gegaan. Bonegilla was toen destijds
een migrantenkamp.
Een kamp, ja. Op mijn 18e jaar, ik ben dan binnen toe. Ik op zaterdag kwam er een kerel langs, een Hollander, die zegt, ik wil mensen hebben om hockey te spelen, want ze hadden er tekort. Dus ik ging hockey spelen op zaterdag op Wodonga. Zondag ging ik een berg klimmen. Dat was dus 200 meter hoog. voor ons is dat dus een berg.
Ja.
En maandagmorgen ik aanmeldde officieel om werk te gaan nemen. Toen zegt die kerel tegen mij. Very nice. We'll look for you. And in about 3 months time we'll have a job for you, I would think. Ik zeg, nou, ik kwam hier om te werken, man. Ik kwam hier niet om niks te doen. I said, well, what's wrong with the bed? Nothing. What's wrong with the beach on the Yungwea? Nothing. What's wrong with the food? Absolutely nothing. It was good food. He said, well, why don't you just... I said, look, I didn't come for a holiday. I want to work. So I picked the train the next day to Melbourne. went straight to the Dutch embassy, asked for the trade delegate there. I said, listen, mate, I've come here to work, not for my holiday, and I've already signed myself out of the holiday camp in Bonegilla. Have you got any clues on jobs? He said, yes, as a matter of fact, I just got a phone call from somebody that's looking for a young guy. So that's the same day I started in a company called Hagemeyer, which was a worldwide trading company, and I stayed with them for 15 years. Ended up being marketing manager there. Anyway, that's my story.
Wow. Net zo stoer als uw overgrootvader, hoor ik al.
Yeah, well, you know, als je de gevaren niet ziet, dan ben je er niet bang van.
Nee, klopt. Heel, heel wijs. Dit is een mooie om mee af te sluiten.
Well, you know, I didn't. Look, if I had known the difficulties and the loneliness that waited for me and the difficulties in you know, making do. My mother always said, you know, because 3.5 years later, my mum and dad came over with the rest of my brothers and sisters. I had 4 brothers, 2 sisters. And we've all got children. I've got 9 grandchildren and 5 great-grandchildren. And so the march keeps going.
Ja, wat een mooi verhaal. Het is dus eigenlijk uw schuld dat de hele familie hier terecht is gekomen.
Ja, I sometimes remind my brothers and my neven and my nichten. Listen, if it wasn't for me, you wouldn't be here.
Al dus Martin Verschuur. En u hoorde hem zeggen dat hij door de Nederlandse autoriteit hier in Australië geld is toegezegd om de graven van de bemanning van de koning Willem II op te sporen. Nou, we hebben dat natuurlijk even gecheckt bij de Nederlandse ambassade in Canberra. Want is dit nou een gerucht of klopt het echt? Nou, de ambassade heeft ons laten weten dat er verkennende gesprekken zijn geweest, maar dat er nog zeker geen toezegging is gedaan. Wij blijven dit verhaal natuurlijk volgen.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.